Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In IJsland staat een fabriek die CO2 uit de buitenlucht filtert. Wetenschapsredacteur Laura Wismans ging op bezoek en zag daar een nieuwe techniek met grote potentie. Hoe werkt het? En is dit de revolutionaire methode die nodig is om verdere opwarming van de aarde te voorkomen?
Nou, het was half februari toen ik naar IJsland vloog. Vond ik spannend. Voor de eerste keer weer vliegen sinds de pandemie. Maar ook toch wel met CO2-uitstoot in je achterhoofd. Maar dit was het waard, vond ik. In IJsland had het heel erg gesneeuwd. De dag dat ik aankwam waren eigenlijk alle wegen in het hele land dicht. Behalve de enige grote weg van het vliegveld naar Reykjavik. Dus daar kon ik gelukkig wel naar mijn hotel. En de volgende dag had ik geluk. Er waren ook een aantal wegen weer open. Waaronder ook de weg naar mijn bestemming. Want ik moest naar Hetlisheidi. Dat is een half uurtje rijden vanaf Reykjavik. Je moet je voorstellen, zodra je de stad daar uitrijdt, is er nog maar een eenbaans weg. Eén baan de ene kant op, één baan de andere kant op. En een heel glooiend, sneeuwig landschap. Met een beetje die vulkanen op de achtergrond. En ik zag na een tijdje rijden in de verte stoomwolken eigenlijk. Nou zie je die in IJsland wel vaker, want die overal zijn van die hittebronnen. Maar deze die kwam van van de Geothermal Energy Plant, waar Reykjavik haar energie en warmte vandaan haalt. Maar dat ding was niet mijn bestemming, maar dat wat ernaast lag. Daar lag Orca en dat is een CO2 uit de lucht zuiginstallatie.
Laura, jij bent verbonden aan de wetenschapsredactie en vorige week verscheen het nieuwste IPCC-rapport van het klimaatpanel van de VN met wederom een verontrustende boodschap. Het gaat niet goed met het tegengaan van de opwarming van de aarde. En een van de belangrijkste dingen die daarvoor moeten gebeuren is dat de CO2-uitstoot moet verminderen, maar ook dat het misschien uit de lucht genomen moet worden. Is dit dan een plek waar zoiets mogelijk kan gebeuren?
Ja, dat is eigenlijk precies wat deze installatie doet. Maar het is wel de eerste in zijn soort. Dus dit is niet direct de oplossing hiervoor. Uitstoot verminderen is echt vele, vele, vele malen belangrijker. Maar deze techniek heeft wel de hoop in zich om CO2 uit de lucht te halen. Dus ja, het wordt steeds meer genoemd als misschien wel een deel van de oplossing.
Ja, want vertel eens, wat is dat voor een fabriek? Hoe werkt dat?
Ja, stel je voor een grote stalen constructie. Grote containers eigenlijk van volgens mij 4 delen van 12 meter breed. En er waren 2 van dat soort delen op elkaar steeds en stonden in een U opgesteld. En alles was een beetje boven de grond. Dus er stonden nog 3 meter hoge betonnen palen onder. Dus eigenlijk een fabriek op pootjes, zou je kunnen zeggen. Er hingen ijspegels aan, sneeuw overal eromheen. En ik kwam daar aan, ik stapte uit de auto en ik hoorde eigenlijk meteen het gonzende geluid van... Nou ja, het zijn ook hele grote ventilatoren. Dus ja, stel je tafelventilator voor, maar dan veel groter en met veel meer lawaai.
En waarvoor is dat geluid? Wat gebeurt er daarbinnen?
Ja, als je in het midden van die U gaat staan, met al die containers om je heen, dan zie je heel veel ventilatoren. Die zuigen lucht van buiten de U naar binnen de U. En die gigantische ventilatoren laten heel veel lucht langstromen. Die lucht komt langs filters en aan dat filter blijft CO2 hangen. Maar goed, om misschien even een stapje terug te zetten. We hebben een broeikasgasprobleem. Er zijn veel te veel broeikasgassen in de lucht en daardoor warmt de aarde gevaarlijk op. Maar als je ze vast wil pakken, zijn het ineens best weinig deeltjes. Van de miljoen deeltjes in de lucht zijn er ongeveer 415 tot 420 zijn CO2-deeltjes. Dus als je dat wil filteren, dan moet je een verdomde goed filter hebben. En het geheim van deze fabriek zit dan ook echt in het filter. Dat is een chemische samenstelling. Je moet je een beetje de vorm van een soort spons voorstellen. Dat is een heel luchtig ding van cellulosevezels. En aan de oppervlakte van dat vezel, daar is een aminegroep aangebracht. En daar langs stroomt de CO2. Dat ding moet twee dingen heel goed kunnen. Namelijk heel selectief zijn. Alleen CO2 mag eraan blijven hangen. En heel snel kunnen reageren. Want die gigantische ventilatoren laten heel veel lucht langskomen. Nou, dat kan dit. En dat is de techniek die dit bedrijf gepatenteerd heeft. En waarmee zij hopen een bijdrage te leveren aan vermindering van de opwarming.
So there are two phases. You have adsorption and desorption.
Ik werd daar rondgeleid door Brindis Nielsen, een IJslandse. En die vertelde mij hoe het proces werkt.
So adsorption is when you're pulling the air and you collect the CO2 with these specialized filters. And the desorption is when you close up the chamber and you heat it up to around 100 degrees, which releases the CO2, which is then taken inside the Orca processing hall and then to the Carbfix facilities, where it's permanently mineralized.
Je hebt dus twee fases. De eerste fase is dat de CO2 blijft hangen. Dat is de adsorptie. Dat duurt zo'n 2 à 3 uur. Dan is het filter vol en daarna wordt het weer eruit gehaald.
Ja, eruit gehaald uit een spons. Hoe werkt dat dan?
Dat is desorptie.
Well, you can see like on the top one,
yeah.
That the only like 5 of them are actually blowing.
Yeah.
And then one is over there, which with them you can see the bags are empty.
Yeah.
So to speak. And that's the desorption phase.
In dit geval wordt het blok waar die ventilator en het filter bij elkaar hoort, dat blok wordt afgesloten, vacuüm getrokken. En vervolgens wordt dat vacuüm verhit tot 100 graden. En dankzij die warmte komt de CO2 weer los van het filter. De spons wordt als het ware uitgewrongen. En dan kun je het afzuigen. En gaat het door grote, dikke buizen die ook langs die containers lopen, wordt het naar de verwerkingshal gebracht.
Ja, en dan heb je CO2-gasvorm in tanks. Ja, moet het dan worden opgeslagen? Ik bedoel, hè, als we denken aan CO2-opslag, dan wordt er bijvoorbeeld in Nederland vaak gesproken over lege gasvelden of zo. Waar gaat dat dan naartoe?
Ja, een goede vraag. Ik ging niet zonder reden naar IJsland, want deze fabriek die staat niet zonder reden in IJsland. Nou, een van de belangrijkste dingen is dat daar een overschot aan duurzame energie is. Ik noemde al de geothermische energiecentrale. De restwarmte daarvan, daar draait Orca eigenlijk op. Maar de andere reden dat ze daar zijn, is dat in IJsland ook heel veel ruimte onder de grond is, in het basalt. Dit is natuurlijk een vulkanisch eiland met basalt, dat is vulkanisch gesteente. In dat basalt kun je heel goed CO2 opslaan. Dus vanuit deze fabriek Orca gaat het gas CO2 in een pijplijn naar Carbfix. Dat bedrijf komt voort uit de Universiteit van IJsland en het energiebedrijf van Reykjavik. En daar wordt het CO2 opgelost in water. Je krijgt eigenlijk bruiswater. De bubbels in jouw Coca-Cola zijn ook bubbeltjes CO2. En dat bruiswater, dat pompen zij in het basalt. En dat water sijpelt door het poreuze basalt heen. Veel scheuren zitten daarin. En daar reageert het met het CO2 uit de belletjes. Reageert met de mineralen die daar in het basalt aanwezig zijn. Die reactie zorgt dat het CO2 geen gas meer is. Maar dat het vastgelegd wordt als een carbonaat. Een soort kalkachtig wit gesteente. En dan ligt het in principe voor eeuwig vast.
Is het eigenlijk nieuw dat basalt zo'n ideale plek is om dit op te slaan? Of is dit al veel langer bekend, maar komt het gewoon heel mooi samen met die technologie van deze CO2-afvangfabriek?
Dat laatste. Dat komt. Het is al veel langer bekend. Basalt is echt een heel veel voorkomend gesteente. En dat maakt deze techniek van bruiswater met CO2 erin in die basaltlagen spuiten, maakt een hele breed toepasbare techniek. Dus niet alleen op IJsland, maar juist ook op heel veel andere plekken. Want ze proberen nu zelfs, er wordt nog steeds heel veel onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld ook om te kijken of het in zoutwater kan worden opgelost, zodat het niet elders tot waterproblemen leidt. Bijvoorbeeld dat soort dingen, maar het heeft een wereldwijde potentie.
Wauw, ja, het klinkt echt als een heel interessante uitvinding dit, eerlijk gezegd. En dat je echt denkt van, hebben we dit niet eerder? Of is dit niet eerder bedacht of zo? Wat laat eigenlijk? Maar want het heeft zulke potentie, als ik jou zo hoor. En al helemaal, zeg maar, in relatie tot dat alarmerende IPCC-rapport.
Zo makkelijk ligt het natuurlijk niet, Floor.
Precies, dat kan toch bijna niet? Nee. Vertel.
Nou, het is inderdaad een hele mooie techniek. En het idee ervan is ook mooi. Kijk, aan fabrieksschoorstenen wordt ook met filters CO2 afgevangen. Maar ja, daarmee wordt nieuwe uitstoten vermeden. En deze techniek die wil echt negatieve uitstoot bewerkstelligen. Dus dat is allemaal echt heel erg mooi. Maar deze fabriek, die al best wel groot is, die kan 4000 ton CO2 per jaar uit de lucht halen. En wij als wereld stoten nu per jaar 40 miljard ton uit. Dus nee, dit is niet in zijn eentje de oplossing voor ons klimaatprobleem.
This is not the solution to climate change. This is one of the solutions. We need all hands on deck. And yeah, of course, number one would be to reduce emissions, which everyone needs to do drastically. But there's always the historic emissions, and there's always going to be some emissions that cannot be avoided. And for those, the direct air capture is just what we need.
Maar staat er al iets over in het IPCC-rapport? Benoemen ze dit al als een van de technieken of een van de mogelijkheden om dan toch wel naar die minder snelle opwarming van de aarde toe te gaan?
Ja, het wordt zeker genoemd. Het is een heel alarmerend rapport. Hè? Als we zo doorgaan, dan zitten we aan het eind van deze eeuw op 3 graden opwarming, of misschien nog meer.
Volgens VN-topman Guterres gaat het nu de verkeerde kant op.
We are on a fast track to climate disaster. We are on a pathway to global warming of more than double the 1.5 degree limit agreed in Paris.
Er zijn heel veel scenario's en mogelijke pathways, zoals dat dan noemt, ja, worden er bekeken voor dit rapport. En eigenlijk alle scenario's die uitgaan van 1,5 of maximaal 2 graden opwarming, die gaan uit van enige vorm van carbon dioxide removal, dus CO2 uit de lucht halen. De belangrijkste techniek, tussen haakjes, is nog steeds bomen planten. Dus herbebossen, zorgen dat bossen niet gekapt worden, al dat soort dingen. Dat is tot nu toe veruit de belangrijkste. Afvang aan de schoorsteenpijp daarna. Maar deze techniek wordt nu ook wel degelijk genoemd. Terwijl in het vorige rapport, 2018, werd de term wel even genoemd. Maar ja, het was gewoon echt niet volwassen genoeg, deze techniek. Dit bedrijf had toen 1 demonstratiemodel ergens op een afvalverbrandingsfabriek in Zwitserland staan. Op veel kleinere schaal was alles toen nog. 2017 hebben zij dat ding neergezet. En deze is dus eind 2021 geopend. En ja, die techniek is dus een aantal jaren een stuk volwassener geworden. En je ziet dus ook dat in het IPCC-rapport nu wordt er nog steeds een kleine rol voor ingedeeld, hoor. Maar het wordt zeker genoemd als een van de opties. Kijk, er zijn ook best wel mensen die heel kritisch zijn op deze technologie. Die zeggen, zoveel techniek voor iets wat een boom ook kan. Laten we vooral ons richten op de bomen en niet dit soort gigantische staalconstructies opbouwen die ook weer energie vragen om daarmee een heel klein beetje CO2 uit de lucht te halen. Als je al die energie nou gewoon richt op het verminderen van de uitstoot die we al hebben, dat zet veel meer zoden aan de dijk. Tegelijkertijd zetten mensen wel eens vraagtekens bij de kosten. Het is natuurlijk een hele jonge techniek. Dat maakt ook dat die heel duur is. Op dit moment kost het per ton CO2 die verwijderd wordt ongeveer $600. Dat is veel in deze context. De hoop is dat het naar beneden kan naar ongeveer $150. Maar dat kan alleen maar als er heel veel schaalvergroting bij komt kijken. Ja, dan pas heeft deze techniek daadwerkelijk zin. En daar zijn we nog lang niet.
Ja, maar het gaat vooral dus over heel veel geld ook, zeg jij. Ja. Is het, ja, behalve misschien wel het allerbelangrijkste voor de toekomst van de mensheid, maar zit er ook een soort verdienmodel achter?
Ja, dat is hier natuurlijk ingewikkeld, hè? De opbrengst van de fabriek, namelijk CO2 in gasvorm, moet het liefst zo ver mogelijk weggeborgen worden en dat het nooit meer vrijkomt. Dat is natuurlijk een verdienmodel van niks. Dus ja, nu is dit bedrijf nog afhankelijk van de vrijwillige investeringen van bedrijven. bedrijven. Bij de opening, deze fabriek staat er is sinds september in gebruik. En bij de opening zei een van de oprichters dat zij hopen, verwachten, natuurlijk het zijn de oprichters, maar goed, dat dit misschien wel een van de grote industrieën van de komende eeuw kan zijn. Een industrie, dan hebben we het over heel veel van dit soort fabrieken en ook grotere fabrieken dan dit.
Imagine today is the 8th of September 2031. And we are here to celebrate the 10th anniversary of the Orca plant. Imagine today we are not capturing 4,000 tons, but we are capturing many millions of tons of CO2 from the air and safely storing it underground. And imagine that Orca is not alone.
Ze willen echt hele grote stappen maken. Voor 2030 willen ze nog tot de megaton capaciteit hebben. En dus, ja, elke 10 jaar moet het 10 keer groter. Dus in 2050 willen ze op een gigaton per jaar zitten. Nou, ja, en dan hebben we het ineens over relevante hoeveelheden. Dit Climeworks is een van de 3 bedrijven die hier wereldwijd nu op een redelijke schaal mee bezig is. Dus in Canada is er nog één en in Amerika is er nog één. Net een andere techniek, maar wel hetzelfde idee. En allemaal hebben ze dat soort plannen voor opschaling. Zij zeggen ook, oké, de techniek is er nu klaar voor. We moeten nu echt een duw in onze rug hebben van overheden. Want anders gaat het ons niet lukken binnen de schamele tijd die er nog rest om dit op te schalen naar een grote waar we er daadwerkelijk wat aan gaan hebben. Want deze druppel op deze gloeiende plaat is nog niks. Alleen als je het groots inzet, kan dit enig verschil maken.
Dankjewel, Laura.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Jeroen Jaspers.